Ja, waar we het vaker over gehad hebben. Dat is het wegvallen van die standaardstructuur waarin je leeft. Ik zie dit, ik zie dat. Ik wil dit, ik wil dat. Die gerichtheid vanuit je eigen centrum. Gericht op iets anders. Dat is een standaardstructuur die je overal optreedt. Maar je ziet dat wanneer je ergens op gericht bent, het slaat terug op jezelf. En die gerichtheid op iets anders, die hoort dan tot je eigen definitie. Al die verlangens die je hebt, van dit wil ik, dat hoort allemaal tot je eigen identiteit. We hebben allerlei plaatsen zo bekeken waar die structuur wegvalt. Bijvoorbeeld wanneer het oneindig stil wordt. Je zakt weg in een oneindige stilte van jezelf. En dan intern kun je ook nog vaststellen, die oude structuur, die is er niet meer. Dat ik wil, ik zie, ik verlang. Ik wil dat niet. Al die dingen, ze verdwijnen. In de meditatie, wanneer het object van meditatie heel dichtbij komt, nog steeds dichterbij komt, dat het gaat samenvallen met de oorsprong, je eigen oorsprong van aandacht. Weg is die structuur van ik zie iets anders. Nee, dat andere, dat object, dat gaat samenvallen met jezelf en die hele structuur is weg. Steeds weer opnieuw die vraag, hoe zit het met jezelf? Zolang er nog een standpunt is van waaruit je de zaken bekijkt en gericht bent op andere dingen. Je wordt bepaald door het standpunt, je bent geïdentificeerd met het standpunt. En ineens, standpunt weg. Daarmee ook de hele wereld die je ziet, extern weg. Allerlei plaatsen kan er een ervaring komen dat die structuur wegvalt. Soms nog eventjes dat er iets aan herinnering doorgaat, maar dat het dan oplost. Ik heb zelf al die ervaring gehad dat je een beweging maakt die zo snel gaat dat je uit het heelal van ruimte en tijd schiet. Dan is er nog eventjes iets aan herinnering. Zoiets als op een tekenfilm, weet je wel, van rennen. Op een gegeven ogenblik is er alleen maar een heel diep ravijn. En dan is het nog even rennen. Maar het is ontkoppeld. Er is een ontkoppeling, het slaat nergens meer op en dan was weg. Ergens zul je dus moeten ervaren dat er zo'n ontkoppeling is van die oude structuur. Van ik loop naar, nou ja, noem maar op. Ik ga daarin. Als je die ruimte heel duidelijk, ja, ruimte met aanhalingstekens, heel duidelijk van binnenuit leert kennen. Dan is het duidelijk, oh nee, dit is mijn eigen zelfruimte. Dat is geen ruimte meer, het is iets wat je niet meer kunt benoemen. Het zit niet meer in die driedimensionaliteit, het zit niet meer in de tijd. Dus misschien kun je iets ervan herkennen, daarom spreek ik erover. Dat je ergens die ervaring hebt dat werkelijk de oude situatie van ruimte en tijd met die structuur daarbinnen, dat je ergens een plaats daarbinnen hebt, een standpunt daarbinnen hebt, dat je van daaruit gericht bent op andere delen van die wereld, die kosmos. Dat er werkelijk ook even zo'n overgang kan zijn waarin je nog even vasthoudt aan het oude, maar dan merkt het is totaal losgekoppeld, het slaat nergens meer op en dat het gaat verdwijnen. In die raket, weet je wel, die zo de lucht in gaat. En dan dat geprobeerd wordt om nog in de baan om de aarde te krijgen. Maar het lukt niet. Het lukt niet om in die baan van de aarde te blijven. Point of no return is gepasseerd. Nogmaals, ik noem dat om toch wat van herkenning te krijgen. Juist dan ervaar je hoezeer, of hoe gemakkelijk, toch weer gestreefd wordt om, nou ja, laat maar zeggen, in de zwaartekracht van de aarde te blijven. Advaita wordt vaak veel te gemakkelijk opgevat. Van, oh ja, nou, dat is een beetje prettig in het geheel, waarin niet al te zware grenzen zijn. Die tweeheid die mag wel wat oplossen en zo. En dan is het allemaal goed en aardig. Nee, het gaat werkelijk om dit hele radicale. Pas dan namelijk, dan krijg je de oplossing van al die tegenstellingen. In die sfeer van ruimte en tijd, daar houd je de tegenstellingen. Waarom? Omdat daar altijd sprake is van ik hier en het andere daar. Ik heb daarin een standpunt. Zelfs wanneer je je ervaart als het geheel van die kosmos. Dan nog. Alleen al dat het ruimte is. Wat betekent het dat die ruimte wegvalt? Als zo de hele situatie is opgelost. En er verschijnt weer in een nieuwe schepping. Een wereld, een kosmos. Dan is het dus een totaal andere situatie dan voorheen. Dus dan is er nergens een bepaald standpunt waar je zwaartepunt ligt binnen die ruimte. Maar blijft alles opgenomen in dat onuitsprekelijke. Alles heeft het karakter van het onuitsprekelijke. Dus dat geldt voor alle vormen. Duidelijk. Het is natuurlijk allemaal goed en aardig wanneer het gewone leven op een mooie manier doorgaat. Dus dat blijft zo. Alleen steeds weer opnieuw die vraag: hoe zit het met jezelf? Als je zelf erin zit en zegt: oh ja, nou, dit is nou tegenwoordig wel redelijk, wel goed of mooi of prettig. Ja, is het natuurlijk ook zo. Alleen je ziet dat daar die beperktheden en die dualiteiten in aanwezig blijven. Met alle problemen van die. Dat is gewoon die hele inzet dat je steeds duidelijker gaat zien wat de oorsprong van die problematiek is. Wanneer daadwerkelijk de problematiek is van die dualiteit, van die beperktheid van het ik en de wereld. Dan is er dus ook maar één antwoord op de vraag, hé, hoe kan dat nou tot een einde gebracht worden? Het is duidelijk, dan gaat het om die radicale non-dualiteit. En dat betreft dus alles. Alle aspecten van je bestaan. De hele kosmos. Oké, wat is er nog niet duidelijk aan? Of het is wel duidelijk, Henry?
Ja. Het is er is wel een aspect van ja, de radicale non-dualiteit, maar hoe kan je iets bereiken of iets naar ergens naartoe gaan wat je al vanzelf bent?
Ja, wanneer je al heel duidelijk zo intern dat besef hebt, er is alleen maar dat onuitsprekelijke, verder niks. En alles wat dan nog opkomt aan schepping, och, dat is dan niet verschillend ervan. Nou, uitstekend. Natuurlijk ben je dat al aan. Alleen, vanuit zo'n beperkte identiteit moet het blijkbaar weer herkend worden. Maar dan is het ook duidelijk, oh nee, dit is toch het oorspronkelijke waar ik zelf deel aan heb in mijn diepste zelf zijn. En alles wat er mocht komen en alles wat er gekomen is, wanneer het weer verdwijnt, het is allemaal in deze sfeer. Maar besef dan heel goed wat dat dan eigenlijk betekent. Dat het zelf zijn nergens wordt beperkt. Tot een ik zie, ik wil, ik verlang, ik doe. Heel concreet intern ziens. Wanneer je op zo'n plekje schiet, dat je dan ook weet, oh ja, nou zit ik weer op zo'n standpunt.
Soms ben je het en soms ziet je weer uit. En als je ziet weer uit, dat je het ik-vorm weer hanteert. En dat is dus moeilijk om terug te keren.
Steeds weer, hè, die cirkels. Die cirkels gaan door totdat je zo duidelijk weet en ziet, ervaart hoe het zit. Elke ochtend word je wakker. In welke vorm schiet je?
Soms maak ik een grap elke ochtend dat ik wakker word, dat de ik-vorm begint te denken, ik heb een kans te ontlopen.
Nou ja, wanneer je dat al door hebt, dan moet je weer vragen, wie zegt dat nou eigenlijk?
Ja.
Wie zegt dat nou eigenlijk? Dat is toch een zelfzijn met een stukje meer inzicht. Voor zover je heel duidelijk bewust bent van het zelfzijn met inzicht. Dan zie je die cirkels daar misschien nog wat doordraaien. Maar dan ga je weer opnieuw vragen, hey, hoe zit het nou met mezelf? Hey, hier is die cirkelgang niet. Ja, in die richting gaat het bewust worden.
Van de mouw. Ik ben even terug van waar zit er zonder meid.
Jawel.
Ja, die uitspraak.
Staat ook op onze website hoor.
Oh, staat er zelfs op.
Kijk maar.
Oké,
okay,
ik heb geen
idee. Het hele van net.
Oké. Maar die praktische dingen dan eigenlijk. Zodra je daar dus weer een soort probleem van gaat maken. Dan is dat ik weer
daarin
aanwezig.
Dat is duidelijk.
Nou ja, zodra je dus wat voor probleem ook maar moet creëren, dan blijf ik hier bezig.
Nou, je moet meteen doorhebben dat zodra zo'n probleem, zo'n praktisch probleem weer komt als een echt probleem voor jou,
ja.
Dat je meteen weer doorhebt, oh hé, hey, nou zit ik weer op een standpuntje en daar zijn deze problemen weer. Dat is duidelijk.
En tegelijkertijd, als je het wel kan zien, dan ben je eruit.
Nou, dat hangt er vanaf. Wanneer je terugkeert naar je inzicht, dan zit je in ieder geval niet meer vast op dat oude standpuntje. Met zijn problemen.
Ja.
En dan ga je opnieuw kijken, hoe zit het hier? Natuurlijk, dat die praktische, dat het praktische leven doorgaat. Tuurlijk, dat is geen probleem. Dat is geen probleem. Het probleem zit werkelijk in het scheppen van dualiteit, wanneer je gaat identificeren met een bepaald persoontje, ik-persoontje, dat daar zo nodig dingen moet doen en problemen heeft enzovoorts. Het gaat werkelijk om dat afgrenzen van dat zelf zijn tot iets heel beperkt. En dan komen de problemen.
Ja, ik zie wel dat het gebeurt, maar sommige dingen heb ik zo ontzettend veel weerstand tegen. En dan moet het toch gebeuren, bijvoorbeeld. Ja.
Ja, maar het is maar net hoe, hè? Wanneer je op dat punt blijft, laat me zeggen, van dat inzicht. Nou, dan kan er natuurlijk van alles gaan gebeuren, dat je ook nog heel duidelijk van binnenuit ervaart. Kun je ook nog zeggen, nou, dat zijn toch aardige stormen die daar bezig zijn. Maar, hoe zit het met jezelf? Wanneer dat inzicht verder doorgaat? Je zit ergens boven het weer.
Ja,
en dan zie je eronder die stormen nog wel een eindje doorgaan. Maar je hebt daar niet meer je zwaartepunt, je standpunt.
Ja, vaak, ik besef het wel helemaal, maar vaak moet ik even van de situatie veranderen om daar dan weer uit te komen.
Wanneer je dat vindt, is dat tijdelijk in ieder geval positief wanneer je dat doet.
Ja, dus dan hanteer ik het maar zo.
Ja, maar blijf zoveel mogelijk op het punt van inzicht en je ziet dat dan die andere krachten steeds minder sterk worden. Maar je ziet wel, en dat is bij de meeste mensen, dat er gewoon alles gemobiliseerd moet worden, wil je loskomen van die zwaartekracht.
Ja, dat is gek, ja.
Traditioneel wordt het ook altijd gezegd. Goed, ook in het kader meer van yoga, van je zult je totaal erop moeten richten, want anders dan lukt het je nooit. Wanneer er al zo in deze termen gesproken wordt. Maar iets daarvan is waar, namelijk dat alles erbij betrokken moet worden. Want wanneer het niet zo is, dan merk je weer dat toch allerlei krachten op een bepaald niveau gaan trekken.
Ja, nou, het lijkt ook alsof allerlei krachten gewoon. Ja. Ja, laat ik het zo zeggen. Eerst had ik het gevoel dat het van binnenuit allemaal in mezelf. Te reageren op van alles wat was. En toen kwam er een periode dat dat ophield. Toen was ik, voelde ik me eigenlijk best vrij. En nu lijkt het allemaal van buitenaf te komen. Alle soorten van omstandigheden en dingen waar ik eigenlijk helemaal niet in mezelf wil raken, maar er toch ja, een rol in moet spelen.
Ja, maar je ziet dan waar ik dan eigenlijk niet in verzeild wil raken enzovoorts.
Ja.
Nee, ga terug, zodat je dat allemaal duidelijk ziet. En dan kun je het ook loslaten. Uiteindelijk gaat het dus om de totale loslaten, om die totale overgave van wat je eerst vasthield.
Ja.
Het gaat om die totale overgave.
Ja, maar iedere keer nieuwe situaties, dan denk je, god, het is dat op een gegeven moment, houdt het toch wel eens op. Ik kom het volgende weer.
Zolang je krachten ervaart van buiten, hebben die krachten blijkbaar nog ergens een aanknopingspunt om zich aan vast te knopen, zodat je die krachten ook voelt.
Ja, dat is blijkbaar zo. Ja. Ja.
Totdat je die hele situatie van ik voel die krachten verdwijnt.
Ja.
Ho. mogelijk blijven er nog wat natuurverschijnselen over. In die advaita is natuurlijk ook die benadering, het terugkeren naar jezelf en daarin heerlijk bij jezelf blijven, je daarin ontspannen. En wanneer het wat doorgaat, nou, dan hoor je de mensen ook zeggen, oh nee hoor, dat gaat bij mij uitstekend. Zo heerlijk bij mezelf, lekker ontspannen. Maar goed, elke benadering die heeft weer zijn risico's. Hier is natuurlijk een heel groot risico dat je zo heerlijk op je krent blijft zitten. En dat het allemaal heerlijk prettig is en zo, lekker ontspannen, ik hoef niks te doen en zo.
Ja. Is dat wel mogelijk?
Wat?
Dat je op je krent blijft zitten.
Nou, sommigen die zijn de taaien hoor.
Is dat dan niet wat erover zijn?
Nou, dat wou ik net, dus ik heb net gezegd dat dat een groot risico in zich heeft. Omdat dat dan niks anders is dan wel enigszins teruggaan naar jezelf. Maar dat het radicale niet gebeurt. Dus dan blijft er ergens nog een genietend ik lekker zitten. En dat is op dat standpunt. En wanneer je dus op dat niveau in die wereld op het standpunt zo bij jezelf zomaar blijft en zegt, nou nee, dat is toch prachtig en voor mij is alles wel best. Ja, moet je eens kijken, dat vindt wel in die wereld plaats. Vroeg of laat zul je er toch wel uitgerold worden, dat hou je toch. Maar nogmaals, het is toch even goed om daar ook naar te kijken. Steeds weer bewust worden van jezelf, hoe zit het nou eigenlijk dat je niet in ja, bepaalde doodlopende stukjes ergens blijft zitten en zegt, nou ja, dat is wel best. Het standpunt heeft iets dus te maken met iets binnenwerelds, waarin het gaat ook om bepaalde energieën. Nou, dan zeg je, oké, die energieën die zijn nou wel prettig en zo. Nou, voel ik me wel best bij. Maar je zit in die sfeer van energieën en energieën hebben de neiging, vroeg of laat, om toch weer wat anders te doen. Dat is het punt. Wanneer je dus maar niet ergens je standpunt hebt daar binnen die energie. Natuurlijk, ik heb gezegd, wanneer je realiseert dat je dat oorspronkelijke bent, dat onuitsprekelijke. En er is dan toch een wereld die daar doorrolt. Ja, natuurlijk. Dan blijft er een non-dualiteit. Alles heeft het karakter van het onuitsprekelijke. Er is nergens een fundamentele tweedeling, een beperking van zelf zijn. Gaat het om je eigen zelf zijn? Hoe zit het ermee? Fundamentele mogelijkheid. Waarom? Omdat het zelf zijn blijkbaar, uitgaande dus van de ik-persoon, uitgaande van de ik-persoon heeft dat zelf zijn eerst de vorm van die ik-persoon, maar blijkbaar heeft dat zelf zijn vanuit dat standpunt een diepte of hoogte waarin veel meer mogelijk is. Allereerst al die herkenning van jezelf als inzicht, het standpunt van de getuige. En ineens zie je, oh, dat leventje van die persoon, daar zijn al die beperkingen. Dus het vragen naar jezelf uitgaande van die ik-persoon is mogelijk. Omdat er altijd al ook een hoger standpunt is van zelf zijn. Vanuit het andere standpunt van zelf zijn krijg je de blik op die beperktere vormen van zelf zijn. Weer opnieuw vragen, hoe zit het weer met me? Ook weer op het ruimere standpunt, hoe zit het? Oh ja, hier, daar zit er nog conditionering. Op het laatst, nou, het is eigenlijk allemaal bewustzijn. Hé, er is nog een standpunt, de waarnemer. Als die conditie nou ook weggaat. Allemaal verschillend gebruikt.
Ja.
Wanneer je het hebt over de waarnemer, dan is er nog steeds een standpunt. En dat wordt getuigenstandpunt genoemd. Het is een getuigenbewustzijn. Je zit vanuit ergens, uit een ruimte, zit je terug te kijken naar het wereldje, naar het leventje van je.
En dat is haal.
En het is ergens een standpunt, want je bent nog gericht vanuit een standpunt op dat andere wat je dan bewust bent, wat je ziet.
Maar het is ook, tenminste als ik naar mijn ervaring kijk, van het kennen van datgene wat er langskomt. Moet ik dat nog als waarnemer
vinden? Ja, dat hangt er dus vanaf. Ga kijken hoe het zit met jezelf onder alle omstandigheden, dus ook in deze omstandigheid. Er komt iets langs. Hoe zit het met jezelf? Oh, blijkbaar praten we over een ruimte waarin iets langs komt. Iets komt bij mij langs. In ieder geval een standpunt.
Ja, zonder dat het duidelijk verwoord wordt als het komt bij mij langs.
Oké, okay, maar het is wel een standpunt. Het is wel een zuiverder standpunt dan de standpunt van de ik-persoon. Want de ik-persoon zit achter de geraniums en zegt, oh ja, hé, daar komt de buurman langs. Nee, het is al heel veel vrijer geworden, allerlei condities zijn verdwenen. Op een gegeven ogenblik, oh hé, hey, nou komen er toch bepaalde beelden nog eens langs, bepaalde gevoelens komen langs. Hoe zit het weer met mezelf? Er is weinig over te zeggen. Want het enige wat je nog kunt zeggen over jezelf in die sfeer, dat zijn nog blijkbaar de condities. Dat is vanuit een standpunt is het bewustzijn van datgene wat langskomt. Nee, je moet natuurlijk nooit wat. Maar heb door dat er nog ergens een conditie is. Namelijk een conditie van, er komt iets langs. Dat is in een bepaald perspectief. Het perspectief heeft altijd een standpunt. Wanneer het idee van perspectiviteit nou eens een keer totaal loskomt, komt het standpunt ook totaal los.
Verduidelijk.
Nou, dat is alleen maar te verduidelijken vanuit de eigen ervaring. Wanneer je dus nog eens een keer heel duidelijk ervaart hoe die sfeer is, dus de aard van die sfeer, wanneer je zegt, ik kan over mezelf niks meer zeggen, behalve nou komt er iets langs. Aan beelden, gevoelens. Blijf daar. Want tot op dat niveau is er nog iets te doen. Namelijk, je kunt je oefenen om op dat standpunt te blijven. Zolang er een conditie is, kun je nog oefenen. Want dan is er ergens nog een zelfzijn dat iets kan doen met condities. Bijvoorbeeld om een iets ruimer standpunt proberen in te nemen. Of juist zeggen, nou nee, ik ga wat meer leuke dingen opzoeken en zo. Dus daarin is nog een zelfzijn die nog bepaald wordt door een conditie. En nogmaals, zolang er condities zijn en een zelfzijn, dan kan dat zelfzijn nog iets doen. Nee, op een gegeven ogenblik dan vervalt dat eigenlijk ook. Het enige is dus, juist omdat dat zo'n beetje zo'n grenssituatie is, dan vervallen dus eigenlijk alle zaken ook het idee van een keuze te hebben.
Ja, want dat is net allemaal overgaan.
Nou nee, maar dat komt hier dus aan de orde.
Ja,
maar je kunt nog iets verder gaan in je bewustwording dan, oh ja, nu is er een sfeer van kennendheid en er komt nog wel wat dingen langs. Er is nog een hogere bewustwording mogelijk. Uiteindelijk zal het in een overgave allemaal oplossen. Maar er is nog een hogere bewustwording mogelijk voor zover je opnieuw bewust wordt dus van die perspectiviteit die er nog is in die kennendheid. Wanneer die perspectiviteit, en dat moet je dan heel letterlijk gewoon gaan ervaren, er is nog steeds een blikveld. Dat blikveld, dat komt voort uit een bepaald standpunt. Dat blikveld, dat gaat zo. En daar, in dat blikveld, daar gebeurt nog iets. Het gebeurt nog iets in dat blikveld, in die perspectiviteit, die hier ergens zijn oorsprong heeft. Wanneer nou werkelijk die lijnen van perspectiviteit nou eens een keer gaan openen, dat is wat er gebeurt wanneer je dat standpunt loslaat. Die bewustwording is nog mogelijk. Maar dat betekent meteen een overgave. Namelijk, de laatste overgave. Want het is je laatste standpunt. Het laatste vastigheid die je hebt. Als je dat laatste standpunt niet meer hebt. Ja, waar blijf je dan? Nee, blijf erbij. Daar verder kun je niks doen.
Maar ik heb ook, je had het straks al overgaven, dat ja, er is niemand die zich overgeeft. Er is alleen wel een begrijpen van dat dingen geen zin hebben.
Er is een overgave voor zover je op grond van het inzicht ineens dat eigen standpuntje loslaat. En dat is geen actie van een ik-persoon. Nee, dat is al lang iets wat al verdwenen is. Nee, maar er zit nog iets van het zelf zijn dat op een gegeven ogenblik niet meer dat verkrampt vasthoudt. En dat is het enige wat oplost. Dat is er uiteindelijk overgaan.
Wat heb je dan toch als je in slaap valt?
Precies. Dus het is ook weer iets wat heel natuurlijk is.
Ja, dus je kan het niet vasthouden dat je hebt slaap. Je wil je wel slapen.
Ja.
Dan wil je het gewoon vanzelf wel.
Nee, dus dat zijn de dingen die ik verder ook noem. Allerlei plaatsen waar het heel spontaan gebeurt.
Ja.
Maar wees er wel bewust van. Want als je er niet van bewust bent, dan ga je elke avond slapen. En de volgende ochtend, nou, dan zit je weer op het oude standpuntje van een ik-persoon. Die weer tegen een nieuwe dag opkijkt enzovoorts.
Nou, dat laatste standpunt waar dan ook het gevoel van gelukzaligheid is. Is die overgave van een kwestie van dat je als het ware je laat gaan in die gelukzaligheid, of dat je ook zegt van ook dat laat ik los, zeg maar.
Ja goed, ik dat zijn nog dingen waar je ook nog wel iets over kunt zeggen. Wanneer die perspectiviteit van het standpunt van de getuige, van die kennendheid, wanneer die nou eens een keer loskomt, wat gebeurt er dan? Zeg je, ja, dan lost alles op. Nou, er is nog een fase waarin dat niet het geval is. Wanneer dat ene standpunt nou openkomt, laat me zeggen, binnenste buiten, alles klapt om, is er nog een standpunt? Nee, of je moet zeggen, overal is een standpunt. En dat is iets wat in eerste instantie gebeurt. Namelijk dat je dan de ervaring hebt dat er een non-duaal universeel zelfzijn is. Satchitananda. Universeel zijn, universeel bewustzijn, universele gelukzaligheid. Zonder ergens een voorkeursstandpunt. Universeel.
Is dat dan zeg maar zo universeel, want dan praat ik misschien over iets anders. Want ik heb nog wel daar het gevoel dat ik een keuze kan maken.
Dan zit je toch nog steeds op het standpunt van die vergelijkbaar is van de getuige, ergens een standpunt. En dan al iets voelen van dat universele. Het is een universele verruiming. En dat is natuurlijk ook gelukzaligheid. Maar daar net op je grens. Als je werkelijk alles loslaat in die gelukzaligheid, dan heb je die gelukzaligheid in universele en zuivere vorm. Je hebt nergens je standpunt, je hebt overal je standpunt. Het is nog universeel bewustzijn, maar het valt samen met universeel zijn. Dus overal is dat zelfzijn. Overal is het zelf zijn, maar weet wat daarmee betekent, wat dat betekent. Betekent dus dat je overal je punten van perspectiviteit hebt. Overal zit het zelf zijn op deze wijze. Maar niet over zelf zijn hebt. Natuurlijk, je hebt het altijd over, hey, van hieruit wordt alles duidelijk. Van hieruit komt alles voort. Wanneer dat voorkeursstandpuntje nou opgelost of omkeert, binnenste buiten, overal is het zijn vanzelf. Dus overal heb je je standpunt. Voor zover er nog iets bewust wordt. Dus dan krijg je dus letterlijk dat kennen en zijn samengaan. Overal. Overal. Wanneer je vasthoudt aan een beperkte vorm van zelf zijn, is er angst, is er doodsangst. Als je beseft in de herkenning, oh, deze vrijheid, dat is mijn werkelijke aard, is er geen probleem. Het is dus de moeite waard om precies al die verschillende fasen en processen te leren kennen. Alle mensen die hebben een notie van oneindigheid. Wat betekent dat? Voor het bewustzijn zijn er geen echte grenzen. Nergens. En je bewustzijn, gewoon als mens, een menselijke persoon. Bewustzijn, dat gaat toch altijd verder? Het houdt toch nergens op? Het houdt nergens op. Het gaat altijd verder. Welke richting je maar uitgaat. Ga je nu ook zeggen, oké, ik ga eens een keer onderzoek doen naar de oorsprong van alles. Ik ga terug in de tijd. Het denken houdt toch nooit op? In de beginnen. Ja, maar wat was er nou voor de beginnen? Het heelal is een uitdijend heelal. Eerst was er een heel klein, heel geconcentreerde bal en zo, en dat was een Big Bang. Ja, wat was er voor de Big Bang? Mensen houden in het bewustzijn toch nergens grens aan. Het gaat altijd verder. Het gaat altijd verder dan de vormen die er zijn. Mentaal of zintuigelijk. Het gaat altijd verder. Nou, dat zegt iets over de aard van het menselijk zelfzijn, bewustzijn. Blijkbaar is dat nu eenmaal oneindig, uiteindelijk. Het is, nou, het gaat niet op, laat het zomaar zeggen, het gaat niet op in de wereld van vormen, ruimte en tijd. Voor zover je er wel aan vasthoudt en dan een notie hebt, oh, er is een sfeer dat voorbij, een sfeer die voorbij ruimte en tijd gaat. Nou, dan noem je dat het transcendente. En wanneer je dan ook nog de ervaring hebt dat het transcendente nog inwerkt op die wereld, die kosmos waarin je leeft, zeg je nou, dat is iets om in de gaten te houden, want dat bepaalt dus blijkbaar alles. Komt natuurlijk gauw het woordje God, die dan zo dan vanuit de transcendente sfeer in de wereld werkt. Maar dat komt voor dus uit de situatie dat we in het bewustzijn wel degelijk een, ja, zijnservaring hebben van dat, ja, dat transcendente. Maar wanneer je vasthoudt dus aan een vormpje daarbinnen in het immanente, ja, dan krijg je inderdaad die structuur. Wanneer je dat vormpje dan loslaat, dan is het duidelijk, dat is de inzet van de mystiek. Oh nee, de transcendente en dit zelf zijn, vrij van die punten van vasthouden, die vallen samen. Maar het is goed om bewust te worden van dat transcendente in het eigen zelfzijn bewustzijn. Dat er altijd al is. Daarom gaan mensen nooit volledig op in een situatie. Ze vallen nooit samen met hun lichaam. Ze vallen nooit samen met dat wat ze gedaan hebben. Wanneer iemand anders je vastpint op datgene wat je gedaan hebt, dan zeg je nee, dat is niet eerlijk. Waarom is dat niet eerlijk? Omdat je dan iemand vastpint op een objectsituatie, zegt nou, dat is je volledige definitie. Je bent een helemaal oerstom. Iedereen die dat gezegd wordt, ja, die zegt nou ja, goed, je kan me meer vertellen. Maar natuurlijk val ik daar niet mee samen. elke etiketering is weer een punt om je als ruimer te ervaren. Hoe ver gaat dat? Nou ja, tot voorbij alle grenzen.
Het is wel twee delen. Maar enerzijds is wat je zegt is waar, maar anderzijds ook waar. Dat indicateert dat je oerdom bent, dat je ego ook een afspraak komt om zich van alle vormen te verdedigen, dat het niet zo is.
Ja, maar alleen al dat het plaatsvindt, dat is tekenend voor de situatie waarin dat samenvallen dus niet volledig is. Dan zeg ik, mensen die hebben altijd ruimer bewustzijn dan datgene waar ze zich bewust van zijn. Daarom is er ook een geschiedenis mogelijk, een vooruitgang mogelijk, een bewustwording mogelijk, steeds weer opnieuw beginnen mogelijk. Het maken van keuzes is mogelijk. Wanneer je nou helemaal zo samenvallen met je lichamelijke situatie, dan heb je toch helemaal geen keuzes. Grotendeels is dat bij dieren het geval. Ik zeg ja, bij de mens is iets anders aan de hand. Wat is er aan de hand? De mens heeft bewustzijn, zelfbewustzijn. Nou ja, dat is het nou juist. Wat betekent dat? Dat je principieel nergens aan gebonden bent. Heel simpel. Als je zegt dat je ergens aan gebonden bent en je denkt dat je ergens aan gebonden bent, ja, dan ben je dat ook.
Ja, dus positief denken heeft en dan op zich
wel tot plaatsen. Ja, maar goed, gaan we even kijken wat je daarmee bedoelt.
Nou ja, om die ideeën die je hebt over jezelf te bedrukken.
Jawel, we gaan dan verder kijken.
En dan ook met het zicht, denk ik.
Ja, maar wanneer het werkelijk verder gaat, is het dan nog denken?
Nee, dat niet. Dan is het inderdaad, dan moest het ook wel niet meer.
Natuurlijk, je hebt van die mooie boekjes van de kracht van positief denken en zo. Ja. Dat was in de jaren, nou, 60, wat was het? Was het,
ja.
Was het een tophit. Maar, wanneer je gaat kijken wat dat dan inhoudt, dat betekent dus dat de persoon, dat de ik-persoon, wat minder negatief over zichzelf moet denken en een klein beetje meer positief. Dus dat zelfbeeld, dat mag best een beetje meer kleur krijgen. En nou ja, dan voel je je beter.
Ja, dan hou je nog steeds vast aan een persoon. Maar in zoverre als je dat kan zien, ik weet het niet. Dat het maar een, ja, het is een geconditioneerde vooruit of zo.
Ja, maar dan krijg je dus een radicaler inzicht. Hè? Dus dan gaat het inzicht verder door.
Ja, dan is het wel zien.
Ja, dan gaat het hier juist om dat je steeds meer die conditioneringen doorkrijgt.
Ja.
Hoe zit ik met mezelf? Oh ja, ik dacht dat ik eraan vast zat aan die condities, maar dat is niet zo. Maar dan de radicalisering. Weer bewustwording. Hé, waar zit dit nog wel aan vast? Zo uitgelegd dat wanneer je werkelijk zo bewust aanwezig kunt zijn op het standpunt van de getuige, dat woord dat wil al zeggen dat er een grote afstand is tussen datgene wat daar gebeurt, dat ongeluk dat daar gebeurt, en jezelf die daar getuige van is. dan is het veel meer een weerspiegelen van wat daar gebeurt zonder dat je erin verwikkeld bent. Dus dat is het waarnemen. Nog steeds die structuur, ik neem dat waar. Ook al is dat ik nauwelijks meer dan, nou ja, standpunt van bewustzijn. We hebben gezegd, wanneer dat standpunt nou zo, het standpunt van het perspectief als oorsprong van het hele veld van zichtbaarheid, nou eens een keer helemaal overkomt. Nou, dat is geen techniekje meer. Maar dat is echt loslaten.
Ja. Dat was gewoon bang dat je dat zou zeggen.
Het is natuurlijk leuk wanneer je zo steeds met techniekjes verder kunt gaan. Maar je ziet dus, welke kant die ook uitgaat, dat op een gegeven ogenblik er een grens aan alle techniekjes komt. Techniek is, ik wil iets regelen. Nou, dat kun je een heel eind proberen. Je kunt zien hoe ver het gaat. Maar ergens komen grenzen. Je ziet dat ook in het groot natuurlijk, hè, in de hele wereld. Wij mensen, nou, wij regelen de zaak wel. Ja, maar die instelling die is natuurlijk overal nog steeds aanwezig. In de 19e eeuw kwam het heel sterk, van het idee van de vooruitgang. En nou nog. Nou, Dawkins, net gelezen, nou, wij weten bijna alles. En van daaruit, we kunnen eigenlijk alles. En dat het in de praktijk niet kan, nou, dat ligt aan de politici en zo. Maar dat idee. Ja. Natuurlijk, op alle mogelijke punten, dan blijkt dat gewoon niet het geval te zijn. Een andere ik weet niet meer wie dat inmiddels zegt, ook een of andere hele grote scientist. Die heeft berekend dat we ongeveer 5% van alle kennis nou hebben. Nou ja, dan is de vraag of die uitspraak bij die 5% hoort of bij die 95%. Maar dat is natuurlijk allemaal gepraat over dingen nou, terwijl je met oogkleppen voor zit.
Hoe kun je dat dan weten?
Moet je mij ook die vragen? Nou ja, goed. Je kunt het als een spelletje opvatten. En dan hier en daar wat gaan kijken. Maar alleen al dat ik weet, hè? Dat ik weet. Je ziet trouwens ook in die moderne natuurkunde, wanneer ze ergens nog verder gaan, nou, dan ontglipt gewoon de zaak waar het om gaat. Maar goed, dat naar aanleiding van die techniekjes, hè? Dus dan wordt het nog eens een keer gekoppeld aan activiteit. Van uit de kennis kan ik een bepaald stukje kennis toepassen. Ook op mezelf. En dan heb ik een mooi techniekje om meer bewust te worden bijvoorbeeld. Nou, dat kan tot zekere hoogte, ja. En het is goed om die techniekjes te gebruiken. Net zo goed als ontspanningstechnieken. Ja. Dus oké, laat ik maar gewoon een paar van die ontspanningstechnieken gebruiken. Bijvoorbeeld aanspannen, ontspannen of mooi geluidje van wat van de rivier zo eventjes opzetten, dat klaterende water. Ja, dat kan allemaal helpen. Maar wanneer het gaat om de radicale ontspanning, dat je dus techniekjes gebruikt, uitstekend, maar zet het dan maar radicaal door. Wanneer je denkt dat je alles weet, zet het dan inderdaad maar radicaal door. Op een gegeven moment kom je bij de grenzen. En dan vervluchtigt datgene wat je eerst zo hebt willen regelen of geregeld hebt.
Ja, dan heb je toch nog, zeg maar, Waar geen techniek in is, dan heb je toch nog zeg maar, de techniek van het loslaten of de overgave. Of meer eigenlijk is dat dan een houding.
Nou,
dat
goed.
Is ook wel een soort keuze die je.
Ja,
soort,
ja, ja.
Intentie.
Ja, maar dat is inderdaad een heel diepzittende intentie. En dat heeft niks meer met het ik regel dat te maken. Met het ik dat wil regelen. Heeft daar niks meer mee te maken. Natuurlijk. Er kan nog in het begin van de overgave een bewustzijn aanwezig zijn. Oh nee, natuurlijk. Nee, ik heb ervoor gekozen. Dit is belangrijk. Laat het maar verder gaan. Nou, het is op zich al niet meer een echte handeling. Dus het is veel meer dat loslaten. Dus in die zin is het niet meer een techniekje of ik regel dat. Maar wanneer het werkelijk verder gaat. Nou ja, je moet maar afwachten of het verder gaat. In die zin is het genade.
Maar het is ook niet zo gezegd, de oorlog is bewustzijn, dus genade is ook bewustzijn. Dus dan vallen alle stadia van.
Dat is veel te gemakkelijk gezegd. Alles is bewustzijn. Wanneer werkelijk alles wegvalt, dan zeg je dat zelf niet meer. Je zult dus ook het bewustzijn op moeten geven. Wanneer het werkelijk om overgave gaat. Oh, dat zal ongetwijfeld. Wanneer we hier bezig dingen toch proberen nog te duiden zover als het gaat. Dan zijn dat natuurlijk dingen die nou echt niet meer aansluiten bij dingen die je kent. Dus natuurlijk komt dat vreemd over wanneer je gewoon zit te luisteren. En dingen in verband wil brengen met hetgene wat je al kent. Het gaat dus echt verder. Op het niveau van die techniekjes, daar zitten natuurlijk ook die woorden. Ze kunnen tot op zekere hoogte positief werken. Omdat ze iets aanduiden, een bepaalde richting aangeven. Maar wat echt belangrijk is, dat gebeurt dus onder die woorden. Tussen de woorden. Als er een openheid voor dat oorspronkelijke is, dan werkt die oorspronkelijke openheid vanzelf. Die werkt vanzelf doen. door zo ver mogelijk bewust te worden, kun je dan ook gaan ervaren, oh zo, op deze wijze werkt het. Zodat niet meer uit een stuk onkunde, niet weten, steeds weer die andere reacties komt om de oude vormen weer terug te krijgen.
Positie haast vereist.
Ja.
Begrijp je wat ik bedoel?
We gaan hier uit van een situatie waarin er een uitgangspositie is.
Ja.
Een uitgangspositie waarin een beperking zit.
Ja.
Een bepaald besef dat er iets anders mogelijk is waarin die beperking wordt opgeheven.
Ja.
In dat kader heb ik het gezegd. Dus dat kader, hé, kijk dan maar eens een keertje, hoe zit dat tussen de woorden? Kijk maar onder de woorden. Ervaar maar wat er gebeurt. Ook wanneer woorden worden gesproken. Vorige week heb ik gezegd. Luister niet naar me. Maar wees bewust van wat er nou eigenlijk aan de hand is. In jezelf zijn. Als het gaat om dat vrijkomen van die beperkingen. Is dat belangrijk. Van de droomsfeer naar de droomloze slaap gebeurt dat. Het punt is dat het meestal niet bewust is.
Ja, omdat ik die ervaring heb gehad, maar ja, toen ik wakker werd, dacht ik bij mezelf, dus ik vorm, maar ja, hallo, toen de droom is, dat is de echte illusie. Ik weet er wakker van, ook illusie, maar de droom is nog een echte illusie. Dus wat plaatsvindt is in feite,
ja.
Ik had een conflict, dat is het zo voor
mij. Ja, ik ga kijken wat het conflict werkelijk betekent.
Ja.
Dat je de droom herkent als een illusie, hoe is dat mogelijk? Het is alleen mogelijk vanuit een nieuwe toestand waarin meer bewustzijn is. Vanuit de waaktoestand.
Ja.
Vanuit de waaktoestand zeg je, oh, wat ik daaraan gedroomd heb, dat is een illusie. Voor zover je iets intern herkend hebt van het oplossen van de droom in iets waar je niks meer over kunt zeggen, voor zover je daar een herkenning van hebt, zeg je, hé, daar vond iets van een bevrijding plaats.
Het is wat klaar, dat vond een gevoel die ik heb tijdens het gewone waakgestand van gelukzaligheid, vond plaats in mijn droom.
Bewust.
Ja.
Nou, wat is dan het belangrijke? Dat je inderdaad ook in de waaktoestand ervaart, oh, Dit heb ik ervaren, namelijk dat er een overgang was van een illusoire droomwereld naar een totale open sfeer waar niets meer over te zeggen valt. Hoe zit het nu bij me? Hé, die sfeer van die droomloze slaap, die open sfeer, die is er nog steeds. Omdat ik het daar bewust heb ervaren, is dat iets wat nu in de bewustzijnservaring ook aanwezig is. In die zin open. En dan zeg je nou, oké, uitstekend. Daar is het in de droom heel duidelijk ervaren. Bewust. Dat is heel mooi, want nu is het ook duidelijk hoe het zit. Ook in de waaktoestand. En natuurlijk, dan geldt daar hetzelfde voor. Aan de ene kant heb je de wereld van de ik-persoon die allerlei dingen belangrijk vindt. En je ziet ineens dat dat altijd belangrijk vinden en dat alles verabsoluteren in die wereld. Het is een illusie.
Ja.
Maar dat doe je dus weer op grond van een nog ruimer bewustzijn. Namelijk van dit hele heldere open bewustzijn dat niet bevangen is door die illusies. Dus het kan heel goed werken wanneer je eens een keer heel bewust dat hebt meegemaakt in de droom. Hé, droomwereld, ik in die droomwereld, het droomlichaam. En u gaat werkelijk alles oplossen. Hoe zit het? Er is eigenlijk niks meer over te zeggen, behalve dan dat je dat zo kunt verwoorden wat die ervaring geweest is. Het totaal vrijkomen van die beperkingen die er eerst waren. En dan, iets wat geen inhoud meer heeft. Maar het heeft nog wel met zelfzijn te maken, want het zelfzijn is daarin opgegaan. Alleen, je kunt er verder niks meer over zeggen. En wanneer dat duidelijk ervaren is, dan is het ook een heel duidelijke ervaring van dat zelfzijn. En dat is niet gebonden aan die periode 's nachts van diepe droomloze slaap, nee. Het is je eigen aard. Je hebt allerlei overgangsvormen. Dat je het een keer heel duidelijk in de droom hebt ervaren. Maar dan zul je het ook steeds vaker ervaren. Ook gedurende de dag. Dat er even helemaal niks is. Inderdaad, tussen de gedachten ineens. Hé, er is helemaal niks. Oh, nou gaat de gedachte weer door. Oh nee, er was even helemaal niks. Hoe zit het dan met het niks? Het denken is geneigd om meteen weer die lijn door te trekken. En zegt dat is niks. Dus wat dan wel iets is, dat is doorgaande lijn van het denken van de wereld. Maar wanneer je dat eenmaal hebt erkend, zeg je, oh nee, dat is de oceaan waarin af en toe eventjes wat verschijnselen van gedachten opkomen. Je zult alles heel helder in de eigen ervaring moeten herkennen. Zo helder dat het dan ook een realisatie is. Die realisatie, je realiseert het je. Dus je wordt het je bewust. Maar het is ook een realisatie, namelijk, het is realiteit. Het is de grootste werkelijkheid. Dat herken je. Zodra het even theoretisch begint te worden, moet je zeggen stop, terugkeren naar die eigen ervaring, hoe die ook zijn. Herkenning. Oh ja. Als heel jong kind. Oh, maar kijk, natuurlijk. Als je gewoon eventjes zo herinnert, toen je heel klein was, steeds weer dat spelen. Dat zodra je merkte, ik zit gewoon vast in een standpunt. Dat je als kind weer van alles deed. En ineens komt het standpunt vrij. Dat vinden kinderen prachtig. Het mooiste wat er is. Op een schommel, een draaimolen. Totdat het standpunt een beetje zwaarder wordt. En dan ineens hoeven ze niet meer naar de speeltuin. Omdat ze misselijk worden. Zelf dus steeds weer moet vaststellen dat je eens een mogelijkheid hebt om allerlei standpunten in te nemen. Dat is de conclusie.
Mm-hmm. Ja.
Ik kan alle standpunten innemen.
Vanuit verschillende, zeg maar, zoals ik het van een kamer.
Ja, oké. Ga het maar heel concreet zo ervaren.
Ja.
Ik kan vanuit ontelbare standpunten de dingen waarnemen. Wat betekent dat? Wat betekent dat?
Dat er geen standpunt is.
Ja, dat je aan geen enkel standpunt gebonden bent. Dat je blijkbaar oneindig standpunten hebt. Ja. Realiseer je dat maar eens. Maar je ziet, dit zijn hele gewone dingen.
Ja,
dat mensen verschillende standpunten kunnen innemen. Tuurlijk. Is toch heel normaal. Maar de consequentie van het inzicht. Ja, laat dat dan maar eens een keer komen. Je zit niet vast aan welk standpunt dan ook. Je bent alle standpunten tegelijk. Geen enkele speciaal. Dat zijn er dus ontelbare. Nou, als nou dat voorkeurstandpuntje nou ineens zo totaal kapot breekt. Nou, dan zijn er al die standpunten tegelijkertijd. Weet je dan nog hoe het zit? Nee.
Geeft wel een heel vrij gevoel als je dat zegt. Heel stil.
Nou ja, goed, het is een spelen. En net zo goed, ik verwees naar die kinderen die daar inderdaad mee spelen. Maar dat spelen met standpunten, dat doen mensen natuurlijk ook heel veel. Heel veel.
Maar vaak is het geen spelen, is het heel serieus. Op standpunten zitten.
Dan wordt het weer serieus gemaakt. Dat ze een voorkeursstandpunt hebben. Die zeggen, nou, die is toch beter dan die andere standpunten. En in ieder geval dat standpunt van jou.
Politiek.
Nou ja, goed, overal speelt dat de rol, dus duidelijk.
Maar als je dat heel goed beseft, dat je alle standpunten in kan nemen, wat zou je, als je het ergens heen kan beseft, dan kies je toch gewoon voor het mooiste standpunt.
Ja, dat wordt het ook wel gedaan. Dus dan wordt het techniekjes om een heel mooi standpunt
te nemen. Maar dan kan je daar ook weer aan gerecht krijgen.
Natuurlijk. Natuurlijk.
En dan ben je dat weer niet kwijt.
Zolang er een onderscheid is in standpunten, dan
hoe is het,
heb je dus ook inderdaad die binding weer.
Ja, laat je het doen. Ja. Ja. Dan krijg ik ook helemaal geen mening meer.
Nou, wanneer het hier om gaat dus, zeg je, ja, wie zou er nou een mening moeten hebben? Dus dat is fundamenteel dus wel een heel belangrijk punt. Omdat elke mening, die heeft weer een context. Dus eerst moet je duidelijk beseffen, hey, hoe het gaat. Of hoe het zit in dit oorspronkelijke. Nou ja, meningen. Ik weet wat een mening is, maar dat heeft wel te maken met ergens op een standpunt gaan vastzitten. En dan zeggen, nou van hieruit zie ik dit en ik ga dit beoordelen. En dat vind ik mooi, dat vind ik niet mooi, dat vind ik goed, dat vind ik kwaad, enzovoorts. Dus fundamenteel zul je werkelijk moeten ervaren dat al die standpunten verdwijnen, dus dat alle meningen ook verdwijnen. Ten tweede, voor zover die wereld doorgaat, natuurlijk is er dan een bepaald mind-body systeem dat daar dingen gaat ervaren en dat dan bepaalde dingen geregeld worden, zodat, nou ja, er niet, laat ik het zo maar het algemeen zeggen, geen onnodig lijden voorkomt. Dat ligt ook voor de hand. Maar er is niet meer een ik die zich, een zelf zijn, dat zich ergens vastpint op een standpunt. Nogmaals, hoe het in de praktijk gaat, natuurlijk, er zijn allerlei zaken die hun beloop hebben volgens bepaalde regels. Voor zover dat niveau daar functioneert, is er ook een functioneren in het kader van oorzaak en gevolg. Het fundamentele punt is dat je voor jezelf ervaart, hey, hoe zit het met mijzelf? Nee, dat is vrij, totaal vrij. Hoe het dan in de praktijk van het leven verder doorgaat, nou, dat redt zichzelf wel. Daar heb je gewoon ook voldoende wijsheid dat alles op een goede manier gaat. Alleen er is niet meer een, ik wil dit en ik wil dat niet. Nee, het gaat zoals het gaat. Compleet met alle oorzaak en gevolg zaken die daar verder bij betrokken zijn. Ademen. Waarom zou je na een uitademing weer beginnen met een inademing? Dat heeft niks met de mening te maken. Het heeft niks met de standpunt te maken. Het is iets wat in het leven daar vanzelf gaat. Dus het leven gaat vanuit zichzelf best door. Zolang je doorgaat. En al die krachten die er werken, die zorgen wel dat het op een bepaalde manier doorgaat. Maar dat daar wetmatigheden in zitten, dat is duidelijk, natuurlijk. Wanneer iemand van een flatgebouw afspringt, ja. Zwaartekracht, die werkt op zo'n massa van het lichaam. Dat is die wetmatigheid. Ja, zie je. Als er gewoon iemand een klap gegeven wordt, ja, kan er ook weer een klap teruggewacht worden. Maar dat is allemaal niet zo gek. Dat gaat toch allemaal wel. Je mag er wel op vertrouwen dat wanneer er geen ego, geen beperkt zelfzijn meer is, met zelfbelang en zo, met ikbelang, dat het op de best mogelijke manier doorgaat. Als er geen egocentrisme meer is, laat staan egoïsme, weet dat er niet meer is. En geen zelfzorg, ikzorg, ik zorg heel goed voor mezelf. Nee, wanneer dat ikbelang er niet meer is, nou, Kijken wanneer dat er niet meer in de wereld was, hoe het er dan uit zou zien. Ja?
Aan die standpunten zitten belemmeringen.
Ja.
En je ziet dat die standpunten eigenlijk ook maar losse vormen zijn, maakt dat je vrij bent om efficiënt standpunten in te nemen die in een bepaalde situatie nodig zijn. Omdat je niet meer belemmerd wordt door een bepaald standpunt. En op die manier kun je veel efficiënter en bewuster in het leven staan.
Ja, maar er is nog een andere mogelijkheid waar ik het al over had, dat is dat je eigenlijk altijd al alle standpunten bent. Dan hoef je niet meer te zeggen, ja, ik kies of ik neem een ander standpunt aan dat relevant is in de situatie of zo. Nee, natuurlijk, je bent overal als zelfzijn aanwezig.
Ja, maar dat bewustzijn kan er zijn, maar in de maatschappij is het vaak zo dat je, om te kunnen functioneren in de maatschappij, vanuit een bepaald standpunt erom moet spelen.
Ja, maar nogmaals, dan...
terwijl je weet dat je het niet bent.
Jawel, maar dan zit je nog steeds als een bepaald poppenspeler, van nou moet ik even die rol spelen en nou moet ik even die rol spelen. Zit die activiteit toch weer van keuzes maken, van ergens inkruipen in een rol, terwijl je ook de ander al lang bent. Je bent alles. Je bent alles. Je bent die ander ook al lang. Dus dan komt het nog meer los.
Ja, maar hetzelfde als je dat weet, dan blijft het toch een interactie tussen vormen.
Jawel, maar dan wordt het totaal losgelaten omdat je jezelf als eerste ervaart als dat oorspronkelijke, dat wel overal en alles is, maar nergens, specifiek ergens in zit, zodat je eigenlijk niet meer kunt spreken van interactie. Je moet alweer een afstandelijke positie hebben om te zeggen, deze verschillende dingen die hebben interactie met elkaar. Maar wanneer...
Je hebt met deze body mind te maken waar je dat mee kan doen, niet voor die andere. Ook is het bewustzijn daar.
Op een gegeven ogenblik dus, daar hebben we het hier over gehad, gaat het om het totale loslaten van dat geprivilegeerde body mind. Wat je dan eerst zegt van, ja, dat ben ik zelf. Wanneer die identiteit loskomt, dan is het de hele kosmos je lichaam. Mind-body.
Maar dat betekent niet dat body-mind er niet is.
Dan is het op een totaal andere manier.
Body-mind is er wel, alleen je identificeert je niet meer.
Dus dan is het totaal op een andere manier. Wanneer je er niet meer mee identificeert, zit je zelf niet te praten over, ja, dat kan ik regelen, of ik ga daar een rol mee spelen, of weet ik wat allemaal. Nee, want het is totaal open. Totaal open. Dus net zoals ik zei, dat ademen, nou dat is ook de kosmische adem die doorgaat. En het is de adem overal die doorgaat. Het leven dat overal doorgaat. Dus het leven, dat regelt zichzelf. Dus dan gaat het niet meer om het innemen van bepaalde rollen en standpunten. Ook al zijn het allerlei verschillende. Nee, je bent er direct alles aan. Dus dan spreek je niet eens meer van relaties. Wanneer je intern alles bent in je lichaam, zeg je dan, nou, mijn neus en mijn oren die hebben een relatie met elkaar. Ja, dan moet je eerst weer afstand nemen en dan zeggen, oh ja, dit zit hier, dat zit daar, en die hebben dan toch een relatie met elkaar omdat ze alle twee aan het hoofd zitten en zo aan het hoofd vastzitten. Nee, wanneer het één geheel is, dan kun je misschien nog wel af en toe, hoor, heel af en toe, dan komen ze een keer die vormen, die komen op. Dan zeg je, oh ja, die vormen komen op. Maar omdat het een ongedeeld geheel is wat je zelf bent, is er geen dualiteit meer van het een en het ander. En wanneer er geen dualiteit is, heb je ook geen relaties. Dus het is een heel andere sfeer waar alles inclusief is opgenomen. De inclusiviteit is niet meer een sfeer van relaties.
Nee, maar je kan een onduaal bewustzijn hebben, terwijl het toch functioneert in een duale wereld.
Nee, want dan ga je dus zeggen dat er een splitsing is tussen jezelf als non-dualiteit en jezelf als dualiteit. Dat is een dualiteit.
De wereld is een bestaande, de vormen zijn een dualiteit.
Wanneer je op het niveau van de vormen staat, ervaar je die dualiteiten, ja. Maar wanneer je jezelf ervaart als het ongedeelde geheel, terwijl de vormen er zijn, is er geen dualiteit. Ik verwees dus naar die ervaring van het eigen lichaam, waar dat eigenlijk altijd al heel makkelijk te ervaren is. Nee, in mijn lichaam is geen dualiteit. Stel je voor dat mijn hart zich gaat opstellen tegenover mijn nieren of zo. Nou, dat is niet best. Ja, dat gebeurt wel, maar dan ben je doodziek.
Ja.
Bijvoorbeeld met een tumor. Dan gaat ook een deel even zeggen, nou, ik hoor even niet bij de rest. Nou ja, dan zit je in de dualiteit, maar je hebt ook wel het lijden te pakken. Nee hoor, het mooie is dat je tussen aanhalingstekens niets meer hoeft te doen. Wanneer werkelijk alles is opgenomen in het geheel dat je zelf bent. Dus dan gaat het geheel, zolang als daar nog leven is, vanzelf door.
Zeggen dat er in de dualiteit een
nauw
bewustzijn zich manifesteert?
Ja. Omdat dualiteit wil zeggen dat er werkelijk vanuit dat totaal open sfeer van bewustzijn ineens dat zelfzijn zich met iets specifieks gaat identificeren. En dat betekent dus dat het een dualiteit is, automatisch. Dus die beperking, ja, dat wil wel zeggen, nou, je beperkt je tot iets, maar dan is er ook iets anders.
Je ziet zeker een naast elkaar bestaan.
Ja goed, wanneer je op dat niveau bent, dan ervaar je dus een tegenstelling tussen jezelf en anderen. Dat is de dualiteit. Wanneer die beperking er is, dan heb je die dualiteit.
Maar zelfs vanuit het weten dat alle tijdelijke vormen zijn, die vanuit dezelfde bron komen. Is het toch een spel van vormen?
Jawel.
Waarin deze vorm een betrokkenheid heeft. En in deze vorm zit een bepaalde intelligentie. En die is een wezen aan je kunde. En dat is een soort spel wat door vormen gespeeld wordt.
Ja.
En dat kun je observeren. Zodat je inderdaad al betrokken bent.
Ja, maar je bent dus ook alles. En het is inderdaad het grote geheel wat daar vanzelf daardoor gaat. Ja, dat is zo. Dat is zo. Dus dan is het wel een spel van vormen, net zo goed als alle organen er in het lichaam een spel te zien geven. En dan nog een samenspel. Maar ze zijn niet echt gescheiden. Omdat je zelf, in het ene zelf zijn, is alles opgenomen. Dus het is veel meer een inclusief gebeuren en een ontwikkeling van wat daar nog plaatsvindt. Terwijl er geen enkele beperking is en daarom is er ook geen dualiteit. Dat is het gekke, dat inderdaad die vormen dan wel doorgaan, maar toch, er is geen scheiding tussen die vormen.
Er is geen identiteit meer.
En er is geen specifieke identiteit meer.
Nou, dat is wat ik bedoel.
Ja, hè? Wanneer er een dansen is, je ervaart dat dansen van binnenuit. Misschien in het begin nog is er bewustzijn op een duale wijze. Van, oh ja, ik dans. Of ik moet nou mijn onderdelen, dit onderdeel en dat onderdeel, moet ik goed bewegen. Dan heb je een techniek van losse delen en die worden dan nog gesynthetiseerd. Zo goed en kwaad als het gaat. Maar op een gegeven ogenblik dan zie je dus dat al die scheidingen die er eerst nog waren verdwijnen. En dan is het één geheel. En dat geheel dus is niet verschillend van jezelf. En dan zeg je, ja, er is nog wel een schepping met vormen en het spel van vormen, zolang ze doorgaan. Maar er is geen dualiteit meer. Daarom wordt traditioneel in India ook gezegd, kijk, de hele kosmos, het is een kosmische dans van Shiva. In deze zin. En als je dan ook nog herkent dat je zelf Shiva bent. Komt er wel wat meer ruimte?
Zo af en toe.
Als je af en toe ruimte ervaart, dan kun je ook beseffen dat die ruimte er altijd is.
Ja, dat wordt dan ook ervaren.
Mooi. En wanneer je dat ervaart, dat die ruimte er altijd is, dan is het voor jou geen beperking meer.
Ja, de conditionering naar beperkt is gewoon heel sterk.
Voor zover je ervaart dat er ruimte is, blijft dat een heel betrekkelijke kwestie. Ook al ervaar je die krachten. Ze zijn namelijk betrekkelijk, omdat het niet het totaal is van de ruimte.
Op het moment dat ze wanneer de ruimte ervaren wordt, dan is het ook duidelijk te zien dat het eigenlijk het beperkte, een kunstmatige toestand is.
Oké, wanneer dat heel helder inzicht.
Tegelijkertijd is het... Zoals Punjabi zei, 6 million years of conditioning.
Hangt er vanaf hoe scherp je ziet dat er alleen maar ruimte is. Wanneer je ervaart dat je voor jezelf alleen maar ruimte is, wat heb je al te maken met zo'n uitspraak van die 6 miljoen conditioneringen?
Nee, op dat moment heb je er niks mee te maken.
Nee. Wanneer je dat ervaart, is er dan een moment? Is dat in de tijd?
Nee.
Besef dat het niet in de tijd is. En je hebt niks te maken met die 6 miljoen conditionering. Het idee van conditionering is zelf een conditionering. Klopt het, Ernst?
Ja. Zou je kunnen zeggen dat het een beperkende gedachte is die je binnen de dualiteit houdt?
Ja, en voor zover je daar die krachten ervaart dat je steeds weer terugkeert... Goed, dan kun je zeggen, ja, het is een conditionering omdat ik dat al zo lang gewend ben. Maar alleen al dat denken dus, je ziet van ik ben het al zo lang gewend en ik vind dat zo belangrijk blijkbaar en zo. Ja, dat is er gepraat in het kader van die conditionering zelf. En dat is nou juist de grootste blokkade. Blokkade om dat allemaal los te laten.
Mag ik wat vragen over het symbool dat je gebruikt? Toen ik hier binnenkwam, hè, we ontmoeten elkaar bij de ingang. Toen vertelde ik je dat ik dat de laatste 10 dagen gedroomd heb, dat symbool. Zonder de adering trouwens. Is het een bestaand symbool of is het iets? Want ik ken het niet.
Ik ken het ook niet.
Oké.
Okay. Kwam mij ook zomaar op.
Heeft zich gemanifesteerd.
Ja. Ja, die dingen gebeuren.
Ja.
Ja. Vorige week was er iemand die had iets anders. Dat plaatje wat op het programmaboekje staat. Nee, dat andere. Die spiraal.
Oh, ik weet het niet. Ja, aanvankelijk manifesteerde het zich. Het is dit symbool, hè. Bij mij was dat meer driehoeken. Als dat ik me identificeerde, merk ik nu, met de beperking van de lijnen eromheen. Het voelde heel benauwd.
Ja.
Totdat het zich opende in de ruimte,
ja,
waar het in stond.
Ja. Ja.
En dat voelt wel anders.
Nee, goed zo. Dat is ook belangrijk. Want dan kun je zien, oké, dat is ergens een betrekkelijke ruimte. Goed, dan zeg je oké, dat is het A van hier, dat waitercentrum en zo, dat het is die betrekkelijkheid. Ja. Maar natuurlijk is werkelijk die ruimte. Ja, wanneer je werkelijk gaat herkennen dat er geen grenzen zijn, dan zie je dus dat intern natuurlijk van allerlei dingen gebeuren die voor het verstand heel vreemd zijn. Maar zo gebeurt het. Zulke dingen, synchroniciteit.
Nou, dat heb ik heel sterk. Ik hoef maar de krant te lezen en ik luister naar de radio of Kees zegt wat. En dan zeggen ze altijd hetzelfde woord als wat ik aan het lezen ben. Ik heb het al 5 keer per dag of zo. Nou, zo raar.
Ik zou het gewoon maar nemen zoals het is,
ja,
hoor.
Dat wel niet.
Nee, je moet er niet over nadenken, want dan ga je alles weer in hokjes en theorieën passen en zo.
Dat gebeurt gewoon bij de tijd.
Ja, de werkelijkheid is wonderlijker dan je ooit kunt bedenken.
Ja, dat kan niet zin.
Maar hoe is het dan om dat gewoon leuk te vinden?
Natuurlijk, ja, dat is natuurlijk heel bijzonder.
Ja,
natuurlijk. Zo, ik zal een paar ronden weg.